Heren, we danken u dat we zo deze ochtend bij elkaar waren om u te loven en te prijzen voor hetgeen u voor ons hebt gedaan, Heer. Dat u het begin bent, Heer, en ook het einde. Heer, en we danken u voor uw woord en we danken u dat u ook Robert bereid hebt gevonden om een gedeelte daarvan uit voor te bereiden. We willen bidden, voor Robert, Heer, dat hij dat mag overbrengen, de boodschap die hij heeft voorbereid aan ons, Heer. Wilt u ons, Heer, leren luisteren. We danken u zo voor deze ochtend. Amen.
Goedemorgen. Nou, nogmaals goedemorgen. Ik ben moe. Het leven is druk en bij verlagen is het zelfs overweldigend. En ik ben niet de enige. Volgens een grote studie in The Lancet leven inmiddels bijna 1,2 miljard mensen op de wereld met een psychische aandoening. En sinds 1990 is het aantal mensen met een psychische stoornis in Nederland bijna verdubbeld. En vooral de hoeveelheid angststoornissen en depressies neemt schrikbarend snel toe. En dat is ook wel logisch. De samenleving wordt complexer. We hebben te maken met een toegenomen prestatiedruk. De bestaanszekerheid staat steeds meer onder druk. En ondertussen wordt onze tijdlijn gevuld met sprankelende beelden van onbezorgde influencers. Zij wel. Living the dream. Hashtag dankbaar. Is dit het nu? Zijn we niet allemaal ooit vol goede moed begonnen met grootse dromen voor het leven, om vervolgens ingehaald te worden door de realiteit? Als dit herkenbaar is, dan is het verhaal van vandaag voor jou. Het is een groot probleem, maar ik heb helaas geen makkelijke oplossing. Maar ik wil vandaag gaan kijken naar de profetieën van Jesaja. Jesaja die leefde in een tijd dat Israël het moeilijk had. Jesaja leefde ongeveer 700 jaar voor Christus. En zijn leven speelde zich af in de periode tussen 100 en 50 jaar voordat het volk in ballingschap werd geleid. En Jesaja voorspelt in zijn profetieën het oordeel wat gaat komen over zijn volk, over zijn tijdsgenoten. Maar zoals het een goed profeet betaamt, kijkt hij verder. En hij spreekt niet alleen over de straf die van God zal komen over het Joodse volk, maar vervolgens ook over de straffen van God die komen over de heidense volken om Israël heen. Over de volken die volgens Gods plan Israël hebben gestraft, maar die ook zelf weer veel te hard tekeer gingen tegen Israël. En nu geeft God ook die volken hun straf. Jesaja profeteert dat het volk in ballingschap zal gaan. Maar hij profeteert ook verrassend nauwkeurig eigenlijk over de terugkeer van het volk uit ballingschap. Hij noemt met name koning Kores, die een paar eeuwen later na de tijd van Jesaja het volk weer terug zal leiden uit, of terug zal laten gaan. Hij profeteert over het herstel van het volk. En uiteindelijk profeteert hij ook over de komst van de Messias. En eigenlijk die cyclus van oordeel over Israël, oordeel over de andere volken en uiteindelijk dan de redding en het herstel van het volk, die herhaalt zich een paar keer in het boek van Jesaja. En het gedeelte wat ik vandaag met u wil lezen, dat komt uit het einde van het boek van Jesaja. En het is gericht op het volk wat in ballingschap is. Maar het biedt perspectief en het biedt hoop. En twee weken geleden heeft Hans gesproken over Jesaja 53, over de lijdende knecht des Heren, over de komst van de Messias. En in hoofdstuk 54 van Jesaja gaat een stuk verder en breidt de heerschappij van het rijk van de Messias zich eigenlijk uit. Wordt het een rijk van vrijheid en vrede. En hier in Jesaja 55 komt de overvloed. En ik wil het gewoon met u gaan lezen. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koopt en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunstbewijzen van David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken. Als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen. Omwille van de Heere uw God. Voor de Heilige van Israël. Want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heer. Dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen. Zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gij uittrekken en met vreugde voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen. Voor een distel zal een meert opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist. Jesaja begint met een prachtige oproep. O alle dorstigen, kom tot de wateren. Hij spreekt tot de mensen die in ballingschap zijn in Babel. Mensen die verdreven zijn van huis en haard. Die wonen te midden van een vreemde vijandige cultuur. Om hen heen zien ze overal de Babylonische afgoden. Afgoden die aanbeden worden. Die een deel uitmaken van het openbare leven. Afgoden van het volk dat hen heeft overwonnen. En heeft meegenomen. Afgoden die lijken te triomferen. Die heersen over leven en dood in Babel. En elke dag weer is het een gevecht om te leven. En om trouw te blijven aan je eigen geloof. Aan je eigen identiteit. Als Jood, als Israëliër. Gods macht lijkt misschien wel verder weg dan ooit. En daarin zie ik eigenlijk ook wel een parallel met onze tijd. Want ook wij leven als christenen, als gelovigen, in een wereld die steeds minder christelijk is. Die ons soms zelfs vijandig gezind is. Religieuze rechten worden ingeperkt. Geloven doe je maar achter de voordeur. Maar meer nog, zijn heel veel mensen eigenlijk helemaal niet bezig met geloven. Ze leven voor zichzelf, voor hun eigen doelen, voor hun eigen genot. Ze gaan hun eigen goden achterna, zo je wil zeggen. Eigenlijk net als die Babyloniërs van toen. Op elke straathoek was wel een afgod te vinden waar mensen achterna lopen. En vandaag de dag zijn de afgoden van onze tijd geen beelden meer waarvoor tempels gebouwd worden. Maar er zijn zeker nog machten aanwezig in het leven. Die mensen hoop en vertrouwen geven. Eigenlijk is elke macht waar je je hoop op vestigt, elke macht waar je op vertrouwt, en waar je verlossing van verwacht voor de problemen in je leven, dat is een afgod. Net als vroeger de Baals of de Astartes. En veel genoemde moderne afgoden zijn bijvoorbeeld geld of bezit, aanzien, vooruitgang, veiligheid. Alles waar je verlossing of hulp van verwacht als dingen tegenzitten. En begrijp me goed, het zijn dingen die op zich niet verkeerd zijn. Het is logisch dat je, als je iets nodig hebt, dat je geld wil hebben om het te kunnen kopen bijvoorbeeld. Maar het probleem is als je je hoop erop vestigt. Als je je vertrouwen gaat stellen in die dingen die uitkomst beloven, maar dat uiteindelijk niet kunnen geven. En de een heeft misschien een gerust gevoel als zijn spaarrekening goed gevuld is. De ander is misschien pas gerust als de nare mensen uit de samenleving weg zijn. En alleen ons soort mensen overgebleven is. Een derde verwacht misschien geluk te vinden bij de nieuwste spullen, bij het volgen van de laatste mode, bij een goed gestyled interieur wat er door een ringetje uitziet. Of misschien verwacht je wel geluk te vinden als je erbij hoort. Als je bij de juiste club mensen hoort. Of als je de meeste mensen om je heen tevreden weet te houden. Soms is het ook zo simpel als gewoon afleiding of vermaak. Zolang je maar even niet aan diepere dingen in het leven hoeft te denken en je gelukkig voelt in het moment. Dat je van feestje naar festival hopt. En het hoeft ook echt niet zo te zijn dat er maar één concrete afgod in je leven hebt. Ik herken vaak dat het een soort combinatie is van die machten in de wereld die verlossing beloven, die uitkomst bieden, die hoop lijken te geven. Maar de pech met dit soort afgoden is, ze helpen niet echt. Ze beloven geluk, ze beloven een beter leven, een goedkope oplossing voor je problemen, maar ze kunnen niet leveren. Want wat je krijgt vult voor een tijdje misschien de gaten op, maar uiteindelijk verzadigt het niet. Het blijft niet. Die machten vragen integendeel juist steeds meer en grotere offers van je. En de beloning schuift elke keer weer verder naar de horizon. Het middel wordt een doel op zich. En juist dit is de vermoeidheid die we hier in Jesaja tegenkomen. In vers 2 en 3, als Jesaja spreekt over je geld afwegen voor wat geen brood is en je arbeid geven voor wat niet verzadigen kan. En Jesaja beschrijft eigenlijk de frustratie in het leven van 3000 jaar geleden, maar diezelfde frustratie is vandaag de dag nog steeds springlevend. Ik werk me uit de naad, maar het brengt me niet wat ik hoop. De wereld is instabiel, de mensen om me heen werken tegen, soms heb ik domme pech. En als je dan bereikt wat je verlangde, als je die promotie misschien krijgt op je werk, maar dat je je dan uiteindelijk nog steeds niet gewaardeerd voelt in die nieuwe functie. Of dat je misschien heel veel geld op je rekening hebt, maar hoeveel het ook wordt, het voelt nooit echt alsof je genoeg hebt. Of je probeert misschien te doen wat iedereen van je verwacht, maar er is altijd wel ergens iemand die je niet begrijpt of het met je oneens is of ontevreden is. En als je dan dat mooie shirtje van Vinted hebt of je trendy nieuwste gadget, en dan komt die binnen en dan is het nieuwe er eigenlijk snel vanaf en je raakt weer uitgekeken en het is weer tijd voor het volgende nieuwe ding. Uiteindelijk loopt het uit op leegte en teleurstelling. En zie daar de gestegen mentale problemen waarmee ik begon. Het is de paradox van onze tijd eigenlijk, een tegenstelling. De middelen om onze dromen te vervullen zijn meer bereikbaar dan ooit. Maar als we ze bereiken, dan blijkt het teleurstellend leeg te zijn. De wereld is nog nooit zo maakbaar geweest. Elk deel van ons leven kunnen we als een vrije keus invullen. Alles is mogelijk. Je kan alles bereiken als je maar droomt en manifesteert. Maar niets ervan lost onze diepste problemen op. Het is allemaal lucht en leegte, zoals de prediker dat zegt. Ijdelheid der ijdelheden. En wij als christenen, wij geloven en we weten dat alleen God zelf ons eeuwig leven kan geven. Dat alleen God die verlossing en die hoop kan geven waar onze ziel naar verlangt. En ik zeg nadrukkelijk, wij geloven dat, omdat het in ieder geval voor mij vaak niet zo voelt. Maar wat God geeft, dat is dat water voor de dorstigen waar Jesaja over spreekt. Hij spreekt over de Messias die gaat komen. Hij spreekt over de Heer Jezus. En de Heer Jezus bevestigt dat eigenlijk zelf ook weer als hij in gesprek is met de Samaritaanse vrouw in het Nieuwe Testament. Hij ontmoet haar bij een bron en hij vraagt haar om water. En de Heer Jezus weet dat gesprek eigenlijk op een hele slimme manier om te buigen van dat aardse water wat uit die put komt naar het levende water. En dan zegt hij in Johannes 4, vers 13 en 14. Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot het eeuwige leven. We hebben gezien dat al die aardse bronnen van leven en vervulling weer voorbij gaan. Het werkt een tijdje en dan is het weer tijd voor de next new thing. Elke dag krijg je weer dorst. Moet je weer opnieuw drinken zoeken, heb je weer opnieuw dat water nodig. En alleen de Heer Jezus zelf is in staat om eeuwig te vervullen. Om levend water te geven, waarvan je nooit meer dorst krijgt. En daar stopt het niet. Want hij wil ons zelfs een bron maken, waardoor het leven van God weer doorgegeven kan worden aan anderen. Dus de echte, blijvende hoop, die verlossing, komt van de Heer Jezus. Zijn offer aan het kruis kan ons werkelijk verlossen van zinloosheid, van de hopeloosheid van het leven. Hij lost mijn diepste problemen op, vervult mijn binnenste wezen, brengt ons nieuw leven, de Heilige Geest die ons van binnenuit verandert. En in de praktijk werkt dat op sommige momenten echt geweldig. Als ik helemaal in de Heer ben, als ik een goede stille tijd gehad heb, als ik iets goeds voor een ander kan doen, of als ik met tienduizenden mensen op opwekking kan gaan zingen. Maar regelmatig zit het leven ook tegen. En dan brengt het niet wat ik verwacht. En dan blijft het stil uit de hemel. En dan blijft er soms wel erg weinig over van die vervulling en van dat levende water. Vaak genoeg merk ik helemaal niks van dat ik nooit meer dorst zal krijgen. En het enige wat er voor mij dan overblijft is dat dit een soort ondergrond is. Een soort basale belofte van God om aan vast te houden met mijn verstand, terwijl alles in mijn leven kermt. Ik mag weten en erop vertrouwen dat God bezig is in mijn leven, ook al zie ik het niet en merk ik misschien wel best weinig van de resultaten. Ik kom daar straks nog op terug. Want Jesaja gaat verder. En hij vertelt ons wat we verder kunnen doen. Hij roept ons op om God te zoeken terwijl hij te vinden is. Om hem aan te roepen. We worden opgeroepen om onze goddeloze weg te verlaten en onze ongerechtige gedachten achter te laten. Als we bij God willen horen, als we het levende water van Jezus willen ontvangen, dan moeten we ons bekeren. Met God leven en ons door hem laten reinigen. Bekering is een eenmalig proces, maar tegelijk is het ook iets wat we elke dag weer moeten herhalen. En we elke dag weer kracht moeten bijzetten. En bij bekering heb ik vaak zo'n associatie van dat je moet stoppen met zondigen. En met name dan het klassieke verhaal eigenlijk van iemand die een getuigenis vertelt. Die dan, nou ja, in het ideale geval heeft hij een heel moeilijk leven gehad, vol misdaad, geweld, zonde. Heeft die persoon het licht gezien, Jezus ontmoet, dat allemaal achter zich gelaten en zijn leven radicaal omgegooid en is toen verlost. Dat is een beetje het klassieke beeld van bekering. Maar letterlijk betekent bekering eigenlijk gewoon omkeren. En dat hoeft niet altijd zo drastisch of dramatisch te zijn. En we weten allemaal hoe lastig het is om je leven om te gooien. Om ook maar de kleinste gewoonte in je leven te veranderen en een nieuwe gewoonte aan te leren. Want voor je het weet is de volgende zak chips toch alweer leeg. Of ligt je sportschoolabonnement alweer maanden te verstoffen op de plank. En zijn die goede gewoontes weer ver te zoeken. En dat geldt ook voor ons geestelijk leven. Bekering in ons geestelijk leven is toch ook weer om elke dag weer opnieuw onze neus de goede kant op te zetten. Te blijven kiezen voor dat leven met God. Te blijven kiezen voor een leven zonder die afgoden van Babel die direct weer voor je neus staan als je een stap buiten de deur zet. In ons geval om te blijven kiezen om onze hoop, ons vertrouwen, onze verwachting op God te stellen in plaats van op die machten die de wereld om ons heen ons aanbiedt. En dat wordt misschien nog wat duidelijker door het gedeelte wat hierop volgt. Waar God eigenlijk zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Mijn wegen zijn niet uw wegen. Zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn gedachten hoger dan uw gedachten. En ik kende deze tekst. Die wordt nogal eens uitgelegd in verband met Gods leiding in ons leven. En er zit een bemoediging in. Van wij kunnen plannen maken wat we willen, maar uiteindelijk is God degene die ons het beste kent en die weet wat we nodig hebben, die weet hoe alles uitpakt en is hij degene die ons leven mag leiden. Dus dan worden we opgeroepen om onze plannen over te geven aan God en dan maakt hij er de beste versie van. Het is eigenlijk een soort hemelse zegen over mijn plannen. Een soort turboknop op mijn dromen en verlangens. Maar als we deze tekst goed lezen, gaat deze uitspraak van God eigenlijk wel heel wat verder. Het is niet zomaar dat Gods gedachten een beetje hoger zijn of een beetje beter dan onze gedachten. Nee, Gods gedachten zijn van een totaal andere orde. Zoals de hemel boven de aarde is. Iedereen die wel eens met een telescoop naar die sterren heeft gekeken, weet hoe groot, hoe ontzettend ver en hoe wijd de hemel is. En dat is dan nog wat we kunnen zien. De hemel waar God is, is nog veel verder. God heeft zijn gedachten, zijn plannen in een totaal andere dimensie. Het is niet gewoon een snufje zout op mijn plannen en dan smaakt het allemaal wat lekkers. Lekkerder. Het is een geheel andere orde. Ik moet denken eigenlijk aan een voorbeeld van mijn zoon. Ik heb een zoon van 1 jaar of 5. Jullie hebben hem vast wel eens een keer zien rondlopen hier. Het is een schat van een jongen. En hij heeft heel veel fantasie. En hij is altijd wel ergens mee bezig. En zo af en toe dan zijn er ook dingen die moeten gebeuren in zijn leven. Zoals bijvoorbeeld dat hij 's morgens vroeg naar school moet gaan. En dan moet hij zijn schoenen aandoen en zijn jas aandoen. En hij moet op tijd de deur uit. En nou ja, er zijn dagen dat het prima gaat hoor. Maar er zijn ook dagen dat hij zo in zijn spel zit en dat hij zo met 1000 dingen bezig is, dat onze aanwijzingen niet echt tot hem doordringen. En dan gebeurt het wel eens dat we denken van, nou, de tijd begint toch te dringen, dan doen wij het maar. En terwijl hij dan door de kamer en door de gang stuitert, dan ben ik dan bezig om zijn schoenen aan te trekken en dan die jas om die friemelende armpjes en dan te proberen de rits dicht te doen, terwijl hij ondertussen nog bezig is met die autootjes bij elkaar zoeken en van alles en nog wat aan het doen is. En mijn acties dringen op dat moment nog maar half tot zijn kopie door. Want hij is zo in zijn spel, in zijn wereld bezig. En zo af en toe dan duwt hij mij weg, terwijl ik probeer die jas dan nog een beetje te fatsoeneren en zo. En ja, ik vind het eigenlijk ook wel een mooi beeld van hoe ik soms met God bezig ben. Dat ik zo bezig ben met het leven hier op aarde, met al die dingen, die plannetjes, die doelen, die verplichtingen, alles wat in mijn hoofd zit. En dan ben ik daar zo druk mee bezig dat ik helemaal vergeet dat God misschien hele andere plannen heeft. Van zo'n andere orde dat het in mijn hoofd niet eens past. Terwijl ik hier, gebonden aan aarde en tijd en materie, bezig ben met mijn dingen, is God ons voor aan het bereiden op een hemelse toekomst. Iets wat we ons nog niet eens kunnen voorstellen. Wat letterlijk al onze gedachten te boven gaat. Dat is waar God mee bezig is. In mijn leven, in uw leven. Dat gebeurt als we ons bekeren, als we ons tot God wenden, als we elke dag weer met God leven, dan kan God daarmee aan de slag. Maar ja, vaak genoeg zie ik dan nog niet zo heel veel gebeuren. En leef ik nog steeds in een wereld die ons als christenen vijandig gezind is, word ik omringd door machten die mij elke dag weer een snelle oplossing bieden, die makkelijke hoop beloven en die me uiteindelijk weer beroven van mijn kracht. Die onze energie en tijd opslokken en ons leeg achterlaten en alleen maar teleurstelling geven. We hebben de God van hemel en aarde aan onze kant, maar we merken er niet altijd evenveel van. Waar is die God dan? Waar is dan dat nieuwe leven dat alles zou veranderen? En dan mogen we troost vinden in de woorden van Jesaja. Jesaja die spreekt over Gods woord wat neerdaalt en wat werkt in het verborgene. Zoals de regen en de sneeuw neerdalen van de hemel en de aarde doorvochtigen. En dan pas opkomen. Iedereen die wel eens gezaaid heeft, die weet het duurt echt eindeloos totdat er wat opkomt. De aarde lijkt dor en doods. Alles wat je erin zaait, dat lijkt te sterven. Het water verdwijnt in de grond. En er lijkt helemaal niks te gebeuren. En hoe meer je het wil, des te langer lijkt het te duren voordat er wat opkomt. Toen ik 6 jaar oud werd, kreeg ik voor mijn verjaardag in oktober bloembolletjes. Die wilde ik heel graag hebben, want ik vond het best wel hele mooie bloemetjes. En een paar dagen na mijn verjaardag pakte ik mijn cadeautjes dus mee. En ik stopte ze in de grond. En ik dekte ze toe met aarde. En toen begon het wachten. Mijn cadeautjes waren weg. De zakjes waren leeg. En ik had niks meer. Het was een beetje een afknapper op 6-jarige leeftijd. En misschien nog steeds wel. Maar toch moest ik vertrouwen hebben. En in het voorjaar, toen ik al lang niet meer jarig was en het bijna was vergeten, toen kwamen de prachtigste bloemen in de tuin op. En toen kon ik er toch nog van genieten. En ja, datzelfde beeld is eigenlijk ook het beeld wat Jesaja gebruikt. Het beeld van de zaaier die zaait en de regen die valt. En diep in de grond, in het verborgene, gaat nieuw leven groeien. En het komt op en het draagt vrucht. En het geeft echte vervulling. Het zal doen wat hij wil. En dat is eigenlijk ook een beetje de tegenstelling tussen de moeizame, trage groei die wel blijft. En de instant beloning, het snelle, zorgeloze succes die de machten van de wereld bieden. God belooft ons echte zegen, echt nieuw leven. Maar ook een totaal ander nieuw leven dan wij kunnen denken of voorstellen. Gods groei en leven komt uit die dorre, doodse grond. Niet van de schreeuwende billboards van het leven of de 5 stappen tot een succesvol leven. God werkt op een manier en op plekken die wij totaal niet kunnen zien. En we leven dan ook nu in een schepping die zucht en die in nood verkeert. En de wereld om ons heen heeft het moeilijk en dat raakt ons regelmatig ook. Maar er komt een dag dat Gods hoop zichtbaar wordt. Dat is de dag dat wij mogen uittrekken met blijdschap. Dat de distel en de doornstruik, planten die spreken van dorheid en hardheid, dat die zullen veranderen in de mirt en de cipres. Wat mooie, groene, bloeiende planten zijn die het goede leven verbeelden. En dat is de hoop die we hebben. Dat de moeite die we nu doorstaan, dat dat niet vergeefs is. Dat God bezig is iets moois te maken van ons leven. En misschien voelt het ook wel een beetje als een soort teleurstelling. We hebben een herkenbaar probleem, maar geen makkelijke oplossing. We hebben geen fix-it van God die onze moeite met dit leven verhelpt. We ploeteren gewoon weer verder. Elke dag weer zoeken we naar Gods aanwezigheid. Ik weet ook niet hoe dat precies moet. Maar ergens diep van binnen probeer ik me elke dag weer vast te houden. Aan die troost, die belofte van God dat er van binnen wat groeit. En dat hij bezig is iets moois te maken. En op sommige dagen gaat dat makkelijk en op andere dagen kost het wat meer moeite. Dus we hebben gezien dat we leven in een wereld die gebukt gaat onder zinloosheid. Dat we ons druk maken, ons moe maken, afgemat raken om wat niet echt verzadigt. Dat de wereld ons valse beloften geeft van makkelijk succes, die ons energie kosten en uiteindelijk niks opleveren. Maar God roept ons op om ons te bekeren. Om elke dag weer naar hem toe te gaan en van zijn levende water te nemen, van de Heilige Geest. Hij geeft ons nieuw leven, groei in het verborgene. Er lijkt soms misschien weinig te gebeuren, maar we mogen vasthouden aan zijn belofte. Gods werk is van totaal andere orde dan ons leven hier en nu. En dan zal God ons blijdschap en vrede geven. En onze pijn en moeite worden veranderd in iets moois. Tot eer van God.